Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aerts.
Heel goedemiddag en welkom bij Pompidou, waarin we het vandaag zullen hebben over filosofie met Greet van Tienen. Het lijkt een wekelijkse rubriek, maar dat is het niet, Greet. Jij komt vandaag onder andere een nieuwe podcast, een nieuwe reeks in de podcast Kant en Klaar voorstellen. Maar je hebt ook een boek gelezen voor ons, wat is dat?
Ja, dat is Susan Nyman, dat is trouwens de eerste aflevering van de podcast. Kan je haar ook horen over wat hoop betekent voor ons en waarom die noodzakelijk is. Maar dit boek is wat we van de Duitsers kunnen leren. En daarin vergelijkt
ze... Dat is de titel.
Dat is de titel, inderdaad. Hoe Duitsers omgaan met het verleden, met het vreselijke verleden van de nazi's. En hoe het zuiden van Amerika dat doet, of niet doet. Okay. Omdat Susan Nyman allebei de landen heel erg goed kent. Mm-hmm. In de ene is ze geboren in het zuiden van Amerika. In het andere woont ze al meer dan 20 jaar. Dus heel boeiend.
Ja, mag je straks allemaal uitleggen. We hebben het vandaag ook over architectuur met Ivan Strauve. Maar die zit nog even in de antichambre, omdat we maar met 3 gasten in de studio max mogen zitten. We houden ons nog aan de coronamaatregelen. Dus die halen we straks bij. Wie hier wel zit, dat is Matthijs de Ridder. Dag Matthijs.
Hallo.
Op verre afstand van Greet natuurlijk. Matthijs, jij, mensen kennen jou waarschijnlijk al als de biograaf van Paul van Ostaaien.
Ja,
ben
klopt.
Je ook, hè?
Klopt, klopt.
Je bent nog volop bezig aan die biografie. Overigens.
Ja, dat klopt, ja. Het zal volgend jaar, hopelijk in april, in de boekwinkel liggen.
Oké, dat
zijn gevaarlijke uitspraken om te noemen.
Op dit moment zijn dat, ja, er zijn geen zekerheden meer. Dus wie weet wat er nog gebeurt in de tussentijd. Maar jij woont ondertussen ook al een paar jaar, dacht ik, in het geboortehuis van...
Een paar maanden. Een half jaar. Dus
ik dacht dat het iets langer was.
Nee, ze zijn ook heel blij dat we dat voor de crisisuitbraak nog hebben gedaan. Want het is wel... Het is een geweldige plek om te wonen. En zeker als je met de biografie van Ostaaien bezig bent.
Dat helpt.
Ja, dat helpt sowieso om de buurt waarin hij opgroeide, om die beter in de vingers te krijgen. Want op de een of andere manier werkt dat toch zo. Als je op de plek zelf bent, dan zie je gewoon wat het perspectief van zo iemand is geweest op de stad. En bij Van Ostaaien heeft daar meer dan de helft van zijn leven gewoond. Maar dat is de eerste helft van zijn leven. Dus de actieve helft van zijn leven heeft hij elders gewoond. Het is sentimenteel, maar het helpt. Ja.
Het helpt goed. Waar zit je op dit moment?
Qua schrijven, dat gaat heen en weer. Onlangs was ik bezig weer met de schooljaren. En dan helpt het natuurlijk wel, want die heeft hij daar beleefd. Ja.
Oké, ik ben benieuwd. Het is 100 jaar geleden wel dat Paul van Ostaaien de bundel Bezette Stad schreef.
Ja.
Dat is aanleiding voor de buren, het Vlaams-Nederlands Literatuurhuis, om daar... We leven nog altijd in coronatijden, zeiden we al een paar keer. Om daar Besmette Stad van te maken en daar een heel project aan op te hangen. Matthijs, leg uit. Wat staat er allemaal te gebeuren? Wat is er aan het gebeuren?
We hebben, dat zijn Willem Bongers-Dek en ik, helemaal aan het begin van de coronacrisis, of eigenlijk op het moment dat de lockdown werd uitgevaardigd, toen hebben we bedacht, weet je, als we nu eens Bezette Stad nemen, want dat is echt tamelijk precies 100 jaar geleden tot stand gekomen, zodat nu eens Besmette Stad van maken. En als we de bedenking maken, kijk, in Bezette Stad geeft Van Ostaaien zijn ervaring uit de Eerste Wereldoorlog van het leven in een bezette stad. Hè. Dat kunnen we helemaal niet vergelijken met elkaar, maar voor het eerst in ons leven maken we iets mee dat daar een heel klein beetje op lijkt. Hè. We zijn onze vrijheden voor een groot deel kwijt. We worden niet door een vreemde mogendheid geregeerd, maar we worden toch geregeerd door andere regels ineens. Dus
onzichtbare vijanden.
Ja, ook al. Maar er is ook een overheid die ineens zegt, dit mag wel en dit mag niet. Hè. En dat zijn allemaal parallellen die interessant zijn om te onderzoeken. En Van Ostaaien die heeft dat in heel vernieuwende poëzie gevat. Hè. Van Ostaaien was op dat moment bezig om de literatuur een beetje opnieuw uit te vinden. Mm-hmm. En we dachten, het is interessant om te zien of we een eeuw na de feiten kunnen kijken of we ook op dit moment de kunst weer kunnen een klein zetje kunnen geven in de richting van kritisch nadenken over wat er op dit moment in de wereld aan de gang is en daar een artistieke vertaling van te vinden.
Ja, en je zit al te glunderen, dus jullie moeten niet meer uitvinden of het lukt of niet. Het is aan het gebeuren.
Het is aan het lukken, ja. Ja. Het is een vrij complexe structuur die we hebben bedacht. Want meteen toen we het idee bedachten, dachten we van niet iedereen heeft bezette stad helemaal in zijn hoofd zitten.
Natuurlijk. Ja, want geef eens een voorbeeld, Matthijs de Ridder. Waarschijnlijk ken je een aantal van die gedichten uit je hoofd.
Oh, maar dat is echt heel lastig. Maar ik sla
maar je moet toevallig dat ook voordragen.
Ja, ik sla het nu toevallig open. Het gedicht Lege Bioscoop, dat is één pagina. Sentiment en film, lege bioscoop, de eenzame bank, de duivelse vrouw, het arme meisje van Belleville, geknikt. Pianist Alma tokkelen naar het einde toe. Naar de galop. Een klikje bonen, klikje bonen, klikje bonen, bonen, bonen. En dan mag u mij uitleggen wat hier staat.
Nee, maar dat doe jij, Matthijs. Ja. Dat doe jij ook in dat hele project.
Precies, heel vaak zijn het van die enorm expressieve gedichten die de wereld ook in gebroken vorm weergeven. Want dat is het belangrijke in bezette stad. Die stad is bezet, het is oorlog. De wereld is naar de kloten, om het maar eventjes in wat minder netjes Nederlands te zeggen.
Op zo'n Vlaams zeg je
dat. Ja, precies. Hè? Dus als de wereld naar de kloten is, dan moet de poëzie volgens Van Ostaaien ook naar de kloten. En dat gebeurt in dit boek. Dus de grammatica gaat overboord. Er zijn niet altijd meer hele logische associaties. Het gaat allemaal volgens een andere logica. En Van Ostaaien loodst ons letterlijk door de stad en houdt af en toe halt op belangrijke plekken voor hem. Dus nu zijn we net even gestopt in een lege bioscoop. Mm. En die bioscoop was heel erg belangrijk voor Van Ostaaien. Want daar gebeurde het. Hè. Daar was de nieuwe wereld werd daar getoond in een nieuwe kunstvorm. En nu gaat hij naar die bioscoop en die is leeg. Hè. En er wordt wel een film gedraaid blijkbaar. Er worden zelfs een paar titels genoemd in dit gedicht. Maar er is bijna niemand aanwezig. Er zit alleen nog een eenzame pianist die dat nog een beetje van begeleiding voorziet. Die zit eigenlijk ook al te denken naar het moment dat hij weer naar huis kan gaan en dat hij zijn klikje bonen kan gaan opwarmen. Hè? Zo lees ik dat in ieder geval. Dit is een hele andere manier van poëzie.
Zo lees jij dat, Matthijs de Ridder? Want er zit geen handleiding bij.
Nee, absoluut niet. Nee. En dat is ook het leuke van... Dat hebben we leesateliers genoemd. Dus we hebben het in 5 golven onderverdeeld. Dat zijn dus 5 leesweken. En in die leesweken lezen we elke avond met de kunstenaars die daar uiteindelijk mee aan de slag gaan. En een publiek van liefhebbers. En dat is echt een geweldige club mensen geworden. Het houdt een beetje het midden tussen een leesclub en een stamcafé.
Allemaal online,
en dat
voor alle duidelijkheid.
Allemaal online. Hè? Dus we zitten daar avond aan avond te zoomen. Maar dan spreken we een heel uur lang over poëzie. Ja. En over wat het toen betekende, wat het vandaag kan betekenen. En daar ontstaan ook geweldige discussies over hoe je nou zo'n gedicht bijvoorbeeld moet lezen. Mm-hmm. Waar slaat dat klikje bonen bijvoorbeeld op? Dat zijn Homerische discussies geworden.
Ja, leuk. Want de typografie is natuurlijk ook heel erg belangrijk bij Paul van Ostaaien. Heel veel mensen kennen waarschijnlijk het beroemdste gedicht uit die bundel, boem, paukenslag.
Precies, dat is enorm grote letters. Die letters die hebben ze ook zelf moeten snijden, nog uit heel hard hout. En zoals je dat allemaal leest, dat is ook geweldig om je dat in te beelden, hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Maar die boem, paukenslag, dat is natuurlijk het moment uit bezette stad dat iedereen kent. Maar als je dat leest, hoe dat tot stand komt en wat Van Ostaaien daar eigenlijk mee uitdrukt, dan heb je aan de ene kant weer die drang om dat leven weer op gang te helpen. Want we gaan weer naar de music hall in dat geval. Hè. We gaan weer ons vermaken in het theater. En dan is de apotheose op zo'n avond, is als het orkest sneller en sneller en sneller gaat spelen. En dan is daar ineens die boem, paukenslag. Maar dan komt de echo van de oorlog weer terug. Hè. Want het is niet alleen het orkest dat speelt, maar het is ook de inslag van de mortieren. Ja. En het leuke is dat als je dat allemaal uitlegt, dat die kunstenaars van vandaag ook denken van, maar kijk, maar als dat er staat, hè, dan zie ik de parallellen met vandaag wel.
Ja, want de vraag is, denk ik, uiteindelijk aan die kunstenaars van, probeer met het medium dat jullie bespelen, dat jullie machtig zijn om daar een antwoord op te bieden.
Ja, en we hebben dat heel bewust heel erg breed gedaan. Hè. Dus daar zitten schrijvers zoals Ilja en Leonard Pfeiffer, zitten dat Johan Olieslagers, Annelies Verbeek.
Dat is percessie andere kunstenaars.
Hoe zeg je?
Per sessie andere kunstenaars.
Ja, dat zijn per sessie. Soms zijn er 2, soms zijn er iets meer. Dat is ook een beetje organisch tot stand gekomen. Maar daar zitten dus ook muzikanten tussen. Spinvis is onlangs langs geweest.
Is ook heel muzikaal, die gedichten.
Absoluut, ja. Het gaat heel vaak over muziek. Er wordt heel veel muziek ook ingeciteerd. Beeldende kunst. Koen Broeker bijvoorbeeld heeft een prachtig project gedaan samen met Helene Gelens. Die is dan weer dichter en dat is een heel mooie samenwerking geworden. Nou, al dat soort van dingen proberen wij te veroorzaken, ook naar aanleiding van Bezette Stad. Hè. Want we proberen echt heel erg duidelijk weer nieuwe kunst te laten maken. Maar over vandaag.
Ja, en die nieuwe kunst, wat moet daar dan mee gebeuren?
Wel, in eerste instantie is dat een website. Die komt in de loop van deze week online. Dat is www.besmettestad.eu. Maar via de site van de buren, deburen.eu, kom je er ook heel gemakkelijk op uit. En dat is ook echt opgevat als een stad. Dus als je daar op die site terechtkomt, dan zul je ook een kaart zien van een fictieve stad. En je kunt daar naar een bepaalde wijk. En in die wijk zijn alweer bepaalde gebouwen of plekken die je kunt aanklikken. En dan zie je een aantal dingen. Het origineel van Van Ostaaien, een montage van het leesatelier dat we daarover hebben georganiseerd. Dus dan krijg je een beetje uitleg, maar ook die discussie zit er dan voor een groot deel in. En dan krijg je die nieuwe kunstwerken die zijn gemaakt. Dus je krijgt zo'n cluster van allemaal ideeën rond dat ene gedicht. En je schiet dus eigenlijk van 100 jaar geleden naar vandaag. En alles wat daartussen zit aan ideeën en gebeurtenissen, dat krijg je allemaal mee.
Ja. En dan is er nog, want je sprak daar straks over 5 golven. Dat is ook heel erg corona. Hè? We hebben nog maar de eerste achter de rug. Hopelijk komt het zover niet. Maar er is ook nog een open call aan verbonden.
Ja, dus die 5 golven, dat heeft ermee te maken dat mij af en toe ook wel wat rust wordt gegund. Hè? Want ik zit avond en avond natuurlijk die gedichten te lezen.
En je moet die biografie nog afwerken.
Precies, dus af en toe zit daar een weekje rust tussen. Maar dan kom ik hier op Clara vertellen wat we allemaal aan doen zijn.
Moet ook, belangrijk.
Ja. Ja. Dus we hebben nu 3 van die leesweken gehad. En uit die eerste 2 weken hebben we ook al de resultaten van de kunstenaars binnen. Dat komt nu straks online. En in de 4e golf, die we dus volgende week gaan behandelen, we heel de afdeling Music Hall uit Bezette Stad. En Music Hall, dat is dat deel waar ook Boom Paukenslag zit. En Boom Paukenslag, dat zit verpakt in het 2e gedicht daarvan. En we hebben gedacht, iedereen kent Boom Paukenslag. Dus wat doen we? We vragen gewoon aan iedereen om daarop te reageren. Dus iedereen die daar zin in heeft, kan naar de website van de buren gaan om zich daar in te tekenen op dat leesatelier. Dus het is volgende week op 2 juni. Ja, dan kom je dus bij mij in het huis waarop Paul van Ostaaien ooit heeft gewoond.
En iedereen kan meedoen, echt?
Iedereen kan zich aanmelden. En dan word je geselecteerd of niet.
Oh, op welke basis?
Nee, dus in eerste instantie kan iedereen zich inschrijven voor dat leesatelier. Hè. En dan, dan praten we daarover, wat dat gedicht allemaal inhoudt, wat mensen erover denken. En dan gaan de mensen aan de slag. En daaruit, uit die inzendingen die daar dan weer uitkomen, dan kiezen we een aantal van de beste inzendingen. En ja, dat is leuk natuurlijk, hè, want dan sta je gewoon tussen de fine fleur van de Nederlandstalige literatuur en kunst op een prachtige website.
Ja. Heb jij, vraag ik mij plots af, Matthijs de Ridder, ondertussen ook nog andere inzichten gekregen in die gedichten, omdat je ze nu zo uitvoerig bespreekt met een aantal mensen?
Absoluut. Absoluut. Ja. Nee, het is altijd geweldig als je met meer ogen naar een tekst kunt kijken. Dan zie je altijd veel meer. En biografen die zoeken natuurlijk ook altijd naar materiaal dat ze kunnen gebruiken in hun boek. En dan trek je heel snel conclusies. Van, we zijn daar in de stad en hij probeert dit uit te leggen. En misschien kan ik er wel iets mee in het verhaal over zijn leven. Maar dan staat er iemand anders op en die zegt van, ja, maar je hebt hier niet naar de klank gekeken. Hè, dit staat er omdat die A-klank zo belangrijk is.
In welk gedicht dan?
Dat is echt een aantal keer gebeurd. kan ik me iets bedenken? Er is bijvoorbeeld een gedicht, dat vertelt Van Ostaaien over zijn carrière als danser. En die is niet geweldig. hij kon niet zo goed dansen maar hij heeft wel dansles genomen. En ook in die dans, daar vertelt hij weer dat hij eigenlijk na een paar minuten al op de vloer ligt. En hij kan het echt niet. En daarin lees ik dan gelijk ook weer de val van het hele westerse bestel. Ja. En dan zijn er toch een aantal mensen die zijn geweest. Ja, maar
heeft hij gewoon bezeerd?
Ja, of zie nu wat er ook met de klank gebeurt. Hè? Hij ligt misschien wel op de grond, maar die dans gaat gewoon door in de tekst. In de woorden, in de klanken, in de taal. Ja.
Geweldig.
Ja, ik zou zeggen, kom eens een keer langs.
Ik zal dat proberen. Ik moet mij online inschrijven. En dan gaat dat dan via Zoom?
Zoom. En we hebben nog geen last gehad van Zoom. Hoe wordt het ook weer? Terroristen? Nee, het zijn hele mooie bijeenkomsten. Ik had het van tevoren niet gedacht. Want wat ga je doen met zo'n instrument dat wordt gebruikt voor zakelijke vergaderingen? Maar het werkt dus enorm goed om daar poëzie mee te lezen met z'n allen.
Ja. En zeg nog eens even wat Van Nostaaij eigenlijk bedoelde met die hele bundel, hè, die bezette stad. Wat zag hij eigenlijk gebeuren? Straten waren leeg, maar langzaamaan kwam ik dan toch terug
Van Nostaaij maakt dus die hele oorlog mee in Antwerpen en heeft de hele tijd een aantal dingen voor ogen. Aan de ene kant ervaring die hij op dat moment meekrijgt. Ik leef in een bezette stad. Maar tegelijkertijd is hij een avant-gardist in hart en nieren. En een avant-gardist wil maar één ding. En dat is dat de wereld die bestaat wordt vernietigd en dat er een nieuwe wereld wordt opgebouwd. Dus die avant-garde kunst, dat is nieuwe kunst, nieuwe vormen voor een nieuwe wereld. En Van Nostaaij is ondertussen steeds bezig om te kijken van, ja, hier wordt wel het een en ander afgebouwd, maar wordt er ook iets opgebouwd? En kan ik daar iets aan bijdragen? Dus hij hoopt eigenlijk ondertussen, dus hij is heel erg begaan met wat er allemaal in dat bezette Antwerpen gebeurt. Hij is natuurlijk enorm geschandaliseerd dat die stad wordt ingenomen, maar tegelijkertijd denkt hij ook, ja, maar dit zou toch ook consequenties moeten hebben voor de wereld erna. Mm. Zoals we vandaag ook nadenken over de wereld erna. Ik ben hier van Antwerpen naar Brussel gekomen vandaag en de weg is al bijna weer net zo druk als dat het ervoor was. Maar het zou anders kunnen natuurlijk en dat hebben we ook gezien in deze periode.
Ja, maar het blijft niet duren.
Het blijft helaas niet duren en Van Nostaaij heeft dat ook gezien. Hè? Dus Van Nostaaij hoopt in bezette stad een aantal keer hardop op een revolutie. Hij ziet die revolutie ook een paar keer bijna ontstaan, maar die revolutie komt niet. En als die komt, dan is het de verkeerde revolutie. En uiteindelijk blijft alles bij het oude. Maar in dit boek blijft Van Nostaaij nog een heel klein beetje hopen.
Ja.
Heel klein beetje.
Greet, wou je iets zeggen?
Ja, ik vind dat zo mooi wat Matthijs vertelt over dat gebrokene waarvan Van Nostaaij uitgaat en dat ook probeert weer te geven. Hier in dit boek van Susan Hyman gaat het daar ook over. Een Duitse historicus zegt, we moeten die tijd zien als een gebroken tijd, als een breuk in de tijd, dat we helemaal opnieuw alles moeten bekijken met nieuwe ogen.
Ja. Ja.
Zo moet het.
Ja, ja, dat is helemaal wat Van Nostaaij aan het doen was. Moeten we natuurlijk ook wel bij zeggen dat Van Nostaaij natuurlijk politiek wel een bepaalde bagage mee nam. Hij was Flamingant, nam die Eerste Wereldoorlog ook als periode waarin hij die strijd niet in de koelkast wilde zetten. Hij ging door met die strijd. Dus bij hem zit ook altijd het idee erin van ja, we gaan in algemene termen naar een nieuwe wereld. Maar het Koninkrijk België moet ook op de schop. Mm-hmm. Dat zit er ook de hele tijd onder.
Ja, ja. Ja. Bezette stad, ik zei het bij het begin van het gesprek, 100 jaar geleden heeft hij dat geschreven. Het is later uitgebracht, denk ik.
Het is in 21 uitgebracht, maar hij heeft in de zomer van 20 geschreven. Ja.
In 21 uitgebracht. Was je eigenlijk van plan om daar dit jaar iets mee te doen?
Dit jaar nog niet, hè, maar voor volgend jaar staan er wel een aantal
ideeën.
Dus
de biografie moet dan klaar zijn, dat heb ik genoteerd. Wat komt er nog?
Wel, er zijn nog een aantal dingen die ook vanwege corona een beetje in de lucht hangen, maar heel waarschijnlijk gebeurt er in het Letterenhuis iets rond 100 jaar bezette stad. Wat ik nu heb gedaan met die leesateliers via Zoom, als we elkaar weer in levende lijven in grotere aantallen mensen mogen ontmoeten, ja, dan wil ik dat ook heel graag bij mij thuis, in dat huis waar Van Nostaaij dus ooit het levenslicht voor het eerst heeft gezien, wil ik dat nog een keer gaan herhalen, want het is een enorm mooie ervaring om die tekst met heel veel mensen te lezen.
Ja, ja. Kijk ik nu al naar uit, naar die tijd. Matthijs de Ridder, dank je wel. En ik moet nog zeggen ook dat toch een heel nobel project is ook van de buren.
Absoluut.
Want de kunstenaars worden ook betaald. Hè,
en de kunstenaars worden heel goed.
Zo belangrijk.
En de kunstenaars worden heel goed betaald. Dus het is echt als we een voorbeeld zoeken in de culturele wereld van hoe het ook kan, kijk naar dit project en je weet hoe het moet eigenlijk.
Ja, alles is terug te vinden op de site ook van de buren. Nog eens bedankt. Veel plezier nog met die leessessies die je doet. En ik reserveer alvast een atelier.
Ja. Je bent heel welkom. Dankjewel.
Dank. We'll be right back. Gwen Cresens met zijn kwartet en Grab the Deed. Ivan Strauwe hebben we vanuit de antichambre naar hier gehaald. Hoe was het daar, Ivan?
Geweldig.
Heb je wat kunnen meeluisteren?
Ik heb heel het gesprek gevolgd,
ja. Oké, heel goed, want we hadden het. En ik dacht van, hij had nu bij ons in de studio moeten zitten, want we hadden eigenlijk ook wel wat parallellen kunnen trekken met Venceslav Richter, over wie jij het eigenlijk komt hebben.
Ja.
Ja, nieuwe vormen voor een nieuwe wereld. Ik kom straks bij jou, dat onthoud ik alvast, Greet. Jij zei net al dat je een boek gelezen had van Susan Nijman. Mm-hmm. De eerste ook in de reeks Kant en Klaar, een nieuwe reeks die eraan komt, vanaf 2 juni ook.
Voilà.
Maar vertel eens iets over dat boek. Je hebt al wat gehint, ook naar Matthijs zei je net.
Ik zal heel kort misschien eerst vertellen wie Susan Nijman is. Want dat is nodig, die achtergrond, om te begrijpen wat ze aan het doen is. Ze is een Amerikaanse filosoof, geboren in het zuiden van Amerika, in Atlanta, Georgia. En ze komt uit een Joods gezin. Haar moeder was gewoon huisvrouw, maar tegelijkertijd ook mensenrechtenactivist. Ze werkte voor de desegregatie van de scholen, dat in die tijd nog heel erg nodig was. Want al die scholen waren nog gescheiden, zoals het hele leven gescheiden was. Dus daar, uit die achtergrond, ze heeft het voorbeeld van de moeder als activiste heel ernstig genomen, want ze is op 14-jarige leeftijd uit huis gegaan, is in communes gaan wonen, is activiste geworden tegen de Vietnamoorlog en is dan later toch filosofie gaan studeren, omdat ze zo geïnspireerd was door de levens van de Beauvoir en Sartre en dacht, zo'n leven wil ik ook wel. En dan is ze later in Berlijn terechtgekomen. Als onderzoeker. En dan is ze in 2000 terug naar Berlijn verhuisd. En dan is het haar zo zeer opgevallen dat het verschil van verwerking van het zware misdadige verleden van beide landen heel verschillend was. Dus de verwerking van slavernij en segregatie en al die ellende die volgde uit de slavernij in het zuiden van Amerika tegenover de verwerking van het nazi-verleden in Duitsland. Niet om te zeggen dat in Duitsland alles ideaal ging. Het duurde ook heel erg lang voordat het op gang kwam.
Tot de jaren 70, denk ik.
Ja,
zelfs,
we
als
weten
het niet
dat
later was.
Tot de jaren 60 pas toen de jonge generatie volwassen genoeg was om in opstand te komen en antwoorden te eisen. En te eisen dat die instituten van binnenuit veranderden. Mm-hmm. Want in die instituten zaten nog altijd topnazi's. Ja. Aan de top.
En dan was er nog een groot verschil tussen Oost- en West-Duitsland.
Ja, DDR en West-Duitsland hebben een heel andere geschiedenis. Je kan zeggen dat de raison d'être van de DDR, dat was het antifascisme. Dat is gebouwd op het antifascisme. Kritiek is dan, het was een antifascisme opgelegd door de staat. Maar Susan Nijman praat met zoveel mensen die daar gewoond hebben, of DDR-burgers waren, of diplomaten uit het Westen die DDR heel goed kennen. En die zeggen ook, er is toch wel heel veel van aan dat die houding heel echt was. Het is ook zo, 8 mei was in de DDR altijd al de dag van de bevrijding, terwijl dat in West-Duitsland de dag van de nederlaag was.
Ja, en tot dat is al een groot verschil.
Tot 85, toen de toenmalige president heeft gezegd, we maken er vanaf nu de dag van de bevrijding van. Mm. En dan is er wel het een en het ander op gang gekomen. En pas na de val van de muur is echt alles heel erg veranderd in Duitsland. En dat ziet zij aan alles. Zowel in hoe de concentratiekampen worden ingezet om mensen echt op te voeden en om dingen te laten zien en duidelijk te maken. Want dat is de weg die we moeten gaan, zegt Nijman. Als je naar Duitsland kijkt, dan had je eerst in de oorlog het beeld van de helden. Hè? De helden van de Wehrmacht, van de SS. En dan had je na de oorlog het beeld van de slachtoffers. De Duitsers zeiden, wij hebben veel erger geleden dan al die andere landen die wij hebben aangevallen. We zijn nog gebombardeerd geweest door de geallieerden. En dan is er hongersnood geweest. We hebben zoveel jonge mannen verloren. Dus ons leed was erger. Het was echt een opbod aan leed.
Maar dat is ook weer gekanteld, hè? Naar het daderperspectief.
En voilà. En dan moet je uitkomen bij het daderperspectief. Ja. Wat nu ook zo is. En daar kan je heel veel van leren van die weg die gegaan is. En dan maakt ze een hele reis, zowel door Duitsland als door het zuiden van Amerika. Het is een soort roadtrip waarop ze onderzoek doet en met heel veel mensen praat. Ze reist ook naar Mississippi, een van de armste staten van Amerika. En ook een van de meest racistische staten van Amerika. En wat ziet ze? Ze ziet overal nog monumenten voor die kolonels van het Zuidelijk Leger. Het Zuidelijk Leger dat vocht voor het recht op slavernij. Ah ja, want al die katoenvelden moesten bloeien en groeien en die zwarte lichamen werden ingezet in heel die machinerie. En dat ziet ze daar nog. De verheerlijking van helden uit het Zuidelijk Leger en geen enkel of nauwelijks standbeelden voor activisten of mensen die opkwamen tegen de segregatie of tegen de slavernij. En als die er zijn, worden die kapot gemaakt en worden die beschoten. Dus vernield.
En is dat dan het grote verschil dat ze ziet tussen het omgaan met het verleden, tussen Duitsland en Zuid-Amerika dan? Of,
het zuiden van Amerika?
Het zuiden van Amerika, ja, sorry.
Ja, dat is zo. Ze zegt eigenlijk, maar je kan het lijden kunnen we niet vergelijken. Dat is onmogelijk. Zo, al die mensen die slaven waren en slachtoffers waren, en dan al de slachtoffers en de Joden en de communisten in de oorlog in Duitsland, kan je niet vergelijken. Maar wat ze wel wil vergelijken is de verwerking ervan. En er is zo dat hele mooie, jij kent dat waarschijnlijk, Nikki, het vergangenheids... Aufbearbeitung.
Ja, de Aufbearbeitung, ja, is het een groot woord en het woord. Hè?
Dat is de centrale term voor Susan Naiman. Daar gaat het haar om. Hoe verwerken we dat misdadige verleden van onze voorouders? En het is niet waar dat het voorbij is. Dat gaat nooit voorbij. We kunnen er ook niet stil over zijn zoals het zo lang was. We moeten het telkens weer oprakelen en telkens weer bepraten. En ze heeft daar een heel mooi voorbeeld van hoe dat dan toch gebeurt op bepaalde manieren. Heel klein soms, maar toch heel belangrijk. Bijvoorbeeld in het zuiden van Amerika heb je in Mississippi de Winterstichting. En die organiseert onder begeleiding van een soort therapeut bijna, van iemand die heel veel inzicht heeft, zo discussies tussen witte en zwarte Amerikanen. En daar gaat het echt over de kern van de zaak. Kunnen we die vlag nog zwaaien die gebruikt werd door het Zuid-Amerikaanse leger? Kunnen we die vlag nog zwaaien van de Confederatie? Kunnen we al die standbeelden nog behouden en die vereren, bij wijze van spreken?
En een goed voorbeeld in Duitsland?
In Duitsland heeft ze het over de Rosenstrasse, het Rosenstrasse-monument. Heel ontroerend vond ik dat wel. Dat is een iets kleiner monument dat niet zo heel erg bekend is. Misschien ken jij het wel.
Ik ken het wel,
je hebt een tijd in Berlijn gewoond. En dat gaat over in 1943, toen zijn er honderden Joodse mannen opgepakt. Mannen die echtgenoot waren van een Arische vrouw. Zo werd het dan uitgedrukt. En toen zijn al die Arische vrouwen, al die Duitse vrouwen, zijn toen in opstand gekomen, kan je zeggen, en zijn voor het centrum gaan staan, in de Rosenstraße, om te protesteren. Laat onze mannen los. Laat onze mannen weer vrij. En die zijn dan er weken blijven staan. Het was in februari, het was ijskoud. En ze hebben dat volgehouden en ze hebben dat gehaald. Dat is een van de fantastische voorbeelden.
En ze hebben een standbeeld gekregen.
Voilà, dus, ja, uit de Duitse geschiedenis, ja. om dat te herinneren.
Ja. Heel bijzonder boek, vooral ook die titel is frappant. Wat we van het Duitsers kunnen leren. In sommige kringen wordt dat misschien niet zo goed verwerkt, die titel. Maar, Greet, Susan Naiman. De eerste in jouw reeks Kant en Klaar, wat laat je haar daar vertellen? Waarover heeft ze het daarin?
Wel, in Kant en Klaar vertrek ik telkens van de vragen, vier vragen van Kant. Hè. Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat kan ik hopen? En wat is de mens? En voor Susan is die vraag heel belangrijk. Wat kan ik hopen? En het is voor haar echt een denkoefening om te zien hoe dat gebruikt is. Om dat, te zien hoe dat die vraag gebruikt is. En ze stelt zich daar al heel veel vragen over. Altijd al. Dat is voor haar altijd al de ene vraag geweest die telt. En ze heeft het dan ook over het zuiden van Amerika, waar ze dan opgegroeid is met die activisten, die moeder, die alles in het werk stelde om op te komen voor de rechten van de zwarte, waar toen nog heel erg moeilijk was. En ja, dat is natuurlijk een heel mooi gesprek geworden waarin dat ze dingen vertelt over haar jeugd en hoe die haar geïnspireerd hebben.
Goed, vanaf 2 juni, hè. Dat is de eerste. Dan volgen er nog een paar. Allemaal luisteren, zou ik zeggen, naar die nieuwe reeks van Kant en Klaar. Dankjewel, Greet van Tienen, om het boek te lezen en om de reeks te maken waar we met z'n allen gaan naar luisteren. Nog even zeggen ook dat het boek Wat we van de Duitsers kunnen leren uit is bij Limnist gaat. Dankjewel.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Marlene Dietrich, en het blijft toch een kippenvellied, vind ik. Zaak mia wo die bloemen zint. Ik was vanochtend in Bozar om snel even te gaan kijken naar The World as a Pavilion, De Wereld als een Paviljoen, een tentoonstelling die focust op het werk van Venceslav Richter. Niet zozeer op de man, maar meer op zijn werk, hè, Ivan Strauven?
Ja, inderdaad. We hebben echt besloten om geen typische monografische, chronologisch opgebouwde tentoonstelling te maken over Venceslav Richter. maar eerder te proberen het werk te thematiseren en echt daar een centraal thema uit te nemen, mm-hmm. en dat is het paviljoen.
Ja, en het paviljoen, en dan het paviljoen dat we van hem kunnen kennen hier in België, dat is het paviljoen dat hij gemaakt heeft voor Expo 58.
Inderdaad, ja. En dat is ook zijn meesterwerk.
Het Joegoslavië-paviljoen.
Het Joegoslavische paviljoen op Expo 58. Ja. Dat is echt het meesterwerk uit zijn oeuvre, dat eigenlijk qua architectuur vrij beperkt is. Hij heeft... laat ons zeggen, een tiental gebouwen gemaakt en evenveel ontwerpen daarnaast die niet of half gerealiseerd zijn. En hij is eigenlijk een architect die niet betrokken is geweest, hoewel hij heel dicht bij Tito stond en bij de overheid, bij het staatssysteem van Joegoslavië op dat moment. Hij was niet betrokken bij die grote operaties van volkswoningbouw in Zagreb.
En, nee,
heeft hij kleine dingen gebouwd? Hij heeft altijd kleine dingen gebouwd.
Ja. De villa voor Tito,
hij heeft
bijvoorbeeld.
Een villa voor Tito gebouwd, inderdaad. En dus hij is een architect, eigenlijk een atypisch architect, die zichzelf eerder als een kunstenaar, als een beeldend kunstenaar zag, en dus ook naast zijn architectuurwerk, net zoals Le Corbusier, een heel ruim beeldend werk heeft.
Ja, wat noem je hem daarom atypisch? Omdat hij ook ruim beeldend werk heeft? Of waarom zou je hem atypisch noemen?
Maar atypisch in de zin dat hij geen architect is die, zoals een gemiddeld architect van zijn generatie, 300 projecten afwerkt, waaronder dat er dan een aantal belangrijke en veel onbelangrijke zitten. Ja. Maar nee, hij heeft van in het begin voor gekozen om actief te zijn in het culturele landschap in Zagreb van die tijd. En om naast architectuur ook kunst te maken. En hij zag zich in eerste instantie als een kunstenaar. Maar hij is eigenlijk belangrijker als architect dan als kunstenaar.
Okay, goed.
Zoals ook bijvoorbeeld bij Le Corbusier het geval is.
Maar hij zag alles ook als één. Hè? Dat zegt hij in een van zijn werk. Een boek dat hij geschreven heeft, dacht ik. Ja.
Inderdaad. Dus als er één grote doelstelling is voor Vjentjeslav Richter in die nauwelijkse periode, is het eigenlijk de lessen trekken uit de avant-garde van het constructivisme, mm-hmm. Het werk van Mendelssohn, het werk van Lissitzky en eigenlijk de synthese van alle kunsten in de architectuur mogelijk maken. En vooral de schotten weghalen tussen de verschillende uitdrukkingsvormen.
Ja, en dat doet hij soms letterlijk. Toont hij dat in de paviljoenen? Bijvoorbeeld het paviljoen dat hij gemaakt heeft voor Expo 58. Haalt hij de schotten weg gewoon in de architectuur? Hè? Het zijn open ruimtes. Het is het ding beleven binnen is buiten en omgekeerd. Klopt dat, hoe ik dat interpreteer?
Tot op zekere hoogte, ja.
Je mag mij ongelijk geven.
Denk dat hij probeert een totaal kunstwerk tot stand te brengen. Dus kunst zit geïntegreerd in de architectuur. En hij had op specifiek binnen de architectuur op zoek naar zo'n hele vloeiende ruimtelijkheid, waarin dat ene ruimte overloopt in een andere ruimte. Een heel Miziaanse ruimte in zekere zin, die hij tot stand wil brengen. En ook een architectuur, en dat is specifiek aan dat paviljoen van Joegoslavië, dat Joegoslavische paviljoen op Expo 58, een zwevende architectuur. Echte dozen die initieel was het voorzien om die dozen op te hangen aan een grote mast.
Ja, maar dat kon niet, dat was te duur.
Dat was te duur, ook technisch te moeilijk. Die mast is dan weggevallen en dan heeft hij met allerlei kunstgrepen eigenlijk de structuur doen verdwijnen in de ruimtelijkheid zelf. Door die op te nemen in bepaalde binnenwanden die dan toch geplaatst zijn. Of om die door die abstract te maken, door die in bepaalde materialen af te werken.
Ja, want daar was hij zeker ook mee bezig, met nieuwe technieken, nieuwe vormen. Eigenlijk ook een beetje zoals Paul van Ostaaien, nieuwe vormen voor een nieuwe wereld.
Ja, inderdaad. Behalve dat het hier natuurlijk over Joegoslavië gaat in de naoorlogsperiode, waar dat er de nood was van het regime om zich eigenlijk af te zetten tegen wat er in de Sovjet-Unie gebeurde, met het nieuw realisme.
Ja, en we zijn een oorlog verder ook.
Ja,
hè?
We zijn een oorlog verder. En het is eigenlijk het verder zetten van die avant-garde traditie.
Ja.
Ja, het is eigenlijk de laatste generatie moderne, zoals we ze soms noemen.
Ja. Was dan dat, want ik probeer hem zo wat te bevatten, was dan dat paviljoen dat hij gemaakt heeft voor Expo 58, was dat voor hem zijn doorbraak internationaal? Ik had de indruk toen ik de tentoonstelling bezocht dat hij al veel langer bezig was met allerlei theorieën, ook het Sint-Urbanisme en dat soort dingen, en dat dat ook al internationaal bekend was.
Niet zozeer. Hij was al wel internationaal bekend, want dus, hij studeerde tijdens de oorlog, is ook opgepakt als verzetsman tijdens de oorlog. Daardoor studeert hij eigenlijk heel lang. En hij begint vanaf 1947 samen met twee collega-artiesten, Ivan Pilec en Alexander Srenek, ik weet niet hoe dat uitspreekt.
Ik kan het niet verbeteren.
Nee. Begint hij allerlei inzendingen, begint hij deel te nemen aan allerlei wedstrijden om Joegoslavië te vertegenwoordigen op internationale tentoonstellingen. Dus het was een zeer vernetwerkte, internationaal vernetwerkte Kroatische architect eigenlijk.
Ja, dus hij maakte nationale paviljoen op al die internationale tentoonstellingen.
Inderdaad, dat is ja. En dan op een gegeven moment krijgt hij de gelegenheid om als architect een zeer belangrijk paviljoen tot stand te brengen. Dat is Expo 58.
Ja, en dat doet hij dan natuurlijk. Hè. Dat is, daar is hij ook heel erg opgemerkt. Hè. Bejubeld. Ja,
bejubeld door de nationale en internationale pers. Mm. Het werd gerekend tot de absolute top van de paviljoenen in Brussel op dat moment.
Ja, de maquette is te zien bij jullie.
Inderdaad,
En in Bozar bedoel ik dan, en heel veel tekeningen, schetsen die hij gemaakt heeft ook. Ziggurat-vorm komt, dat is het eerste wat je ziet als je binnenkomt. Wat heeft hij met die ziggurat?
De tentoonstelling is eigenlijk opgebouwd per schaal. Dus het begint bij de grootste schaal, de schaal van de stad. Hij heeft een utopisch project gemaakt, Sint-Urbanisme heet dat. Dat is een project voor een wereldstad van 10 miljoen inwoners die al in 100 paviljoenen, ziggurat-vormige paviljoenen, eigenlijk gehuisvest waren. Dus op veilige afstand van elkaar.
Zijn dat zoals, eigenlijk, een soort piramide.
Dus een soort van bewoonde piramide, ja. Inderdaad. Met in het midden, met de minste zon, de administratie.
Ja, alles was mooi opgedeeld ook. Hè?
Ja. En het idee daarvan is dat dus je hebt 100.000 inwoners op in zo'n stad. Of een stadswijk eigenlijk dan. Het idee is om het transport zo tot een minimum te herleiden. Dus dat je eigenlijk gewoon de lift moet nemen van je appartement naar je werk.
Behoorlijk visionair eigenlijk, want een paar weken geleden had ik het hier met, ik weet nu niet meer met wie het precies was, maar hadden we het over de stad vandaag in coronatijden en ging het over die 15-minuten stad ook.
Ja.
Dat alles heel dichtbij moet zijn, makkelijk bereikbaar. Met de verdichting.
Fiets. Ja. Transport beperken.
Ja. Venceslav Richter wist het al.
Inderdaad.
Veel vroeger. En hij was niet de enige natuurlijk. Maar je zei, het is ingedeeld per schaal. Eerst de grote dingen en dan
dus verder. Dus begin bij die stedelijke projecten, Sint-Urbanisme. Dan geleidelijk aan gaan we naar de architectuur. Dan komen we in een zaal waar dat er voornamelijk beeldende kunst te zien is. Dan is er ook meubelwerken die heeft ontworpen.
Prachtige mooie stoelen, meubels, ja, echt stoelen. Heel mooi.
En dan besluiten we met een reconstructie of een poging tot reconstructie van het Joegoslavisch paviljoen op de 13e Triennale van Milaan in 1963, wat eigenlijk zowel architecturaal als beeldend zijn hoogtepunt is. En, dat zijn,
en waarom precies?
Omdat dat eigenlijk een paviljoen is waarin dat hij meer dan in zijn kunstwerken beweging door de ruimte centraal stelt en waardoor dat eigenlijk die beleving eigenlijk ook de beleving van het kunstwerk is. Andere kunstwerken die te zien zijn, die behoren tot zijn periode van de Tendenza-groep bijvoorbeeld, is een reliefmeter waarbij de beschouwer eigenlijk wordt uitgenodigd om het kunstwerk zelf te wijzigen en zijn hand erin te zetten.
En het zijn allemaal kleine staafjes die je kan bewegen als je
zelf. Dus die Tendenza-groep stond heel dicht bij theoretici zoals Argan en Eco ook. En Eco had in die groep het concept gegooid van het kunstwerk als een opera aperta, een open werk dat geïnterpreteerd moest worden, dat door de beschouwer moest
gemanipuleerd
worden om eigenlijk tot zijn volle ontplooiing te komen. Die werken zijn daar te zien. Er zijn andere werken ook waar dat beweging centraal is, maar waar dat die beweging echt een beleving wordt. Dat is in dat Milanese paviljoen. Mm-hmm. Dat is opgebouwd met allemaal houten latten, die eigenlijk ook drager zijn van beelden, die dan in stukken gesneden zijn. En als je erdoor beweegt, dan krijg je echt een ruimtelijke ervaring. En dat is eigenlijk wat zijn kunst en zijn architectuur
samenvallen. Ja. Het Expo 58 paviljoen kunnen mensen nog gaan bekijken als ze willen, want dat staat er nog. Dat staat zelfs nog in België, in Wevelgem.
In Wevelgem, ja.
Het is omgetoverd tot een school. Dat is waarschijnlijk niet zo eenvoudig. Er zal veel verloren gegaan zijn van die openheid.
Er zijn een aantal schotten bijgekomen, maar het is nog de moeite waard om te bezoeken.
Oké. Dat is één. En zijn er nog andere dingen die we kunnen gaan bekijken van hem? Zij het niet meteen in België, maar gebouwen die er nog staan. De villa van Tito staat er nog, want dat is nog altijd de residentie van de president.
Die kan ook bezocht worden, inderdaad. Er is ook op het Expo 58 stond er naast het paviljoen een mast. De mast van de hoop, Nada.
Kijk.
Mooi.
Zo, ja.
En die mast die is achteraf heropgebouwd in Duisburg voor een museum.
Okay.
Dus ik kan dat ook gaan bekijken. Ja.
Is Zagreb iets nog wat we kunnen gaan bekijken?
Wel, het is allemaal eigenlijk in tamelijk slechte staat. Ik geloof ik heb mij laten vertellen, dat de hotelschool, dat die er nog dat die te bezoeken is. Voorts heeft hij ook een museum gemaakt, maar dat is niet in Zagreb, voor de revolutie.
Mm-hmm.
Maar dat is uiteindelijk, denk dat in Belgrado is. Dat is niet verder gekomen dan de fundering.
En slechte staat, zeg je, omdat het niet onderhouden is of omdat die misschien toch niet zo goede materialen gebruikte?
Ik denk eerder dat dat met onderhoud te maken heeft, ja.
De tentoonstelling nu in Bozar, die is er gekomen omdat hoe moet ik het goed zeggen? Voor het voorzitterschap van de Europese Raad.
Ja, van Kroatië.
Van Kroatië, ja.
We hebben binnen Bozar eigenlijk een programmering die enerzijds monografische tentoonstelling brengt van jonge Belgische bureaus. Omdat België echt een heel rijk architectuurlandschap heeft voor het moment. En dus wij focussen daarop met 1 à 2 tentoonstellingen per jaar. En daarnaast is er een programmering die eigenlijk meer de actualiteit, ook de politieke en diplomatische
realiteit... En dan past deze daar wonderwel in. Ja.
En nu moet ik zeggen, ik persoonlijk heb les gevolgd aan de Universiteit van Gent. En in onze gang aan de vakgroep stond de maquette van het Joegoslavisch paviljoen. Want Milde Koning is een van de grote kenners van Expo 58. Had een van zijn studenten als thesis gevraagd om die maquette te maken. En dus ik was eigenlijk al...
Lang vertrouwd met dat
paviljoen en met het werk van Richter. Ja.
En ze was heel blij dat je nu eens kon laten gaan in het samenstellen van deze tentoonstelling. Want je bent curator, hè?
Ja.
Straven. Goed, The World as a Pavilion, dat is de titel. Oftewel, ja, de wereld van Venceslav Richter, zo mag ik het ook noemen, in Bozar. Nog tot 21 juli verlengd, wegens corona. Hè?
Ja, ze is opengegaan op 4 maart, als ik me niet vergis.
En dan
10 dagen later
weer
was het...
Reserveren is wel een must, moet ik zeggen. En een mondmasker ook, dat moest ik vanochtend vaststellen. Heel erg bedankt, Ivan Straven. Om dat hier even te komen toelichten, die tentoonstelling. Dankjewel ook Greet van Tienen voor jouw aanwezigheid. Matthijs de Ridder, die hebben we al laten gaan. Morgen is het terug aan Chantal. Zij heeft het dan onder andere over Boris Vian. Jawel. Fijne avond nog met Clara.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.